Goed, welkom vanavond allemaal op het bezinningsuur. Het is een half uurtje later dan gebruikelijk. Ik had vanmiddag en vanavond de vergadering en als het om 8:30 deden, dan ging het precies. Dus fijn dat we hier vanavond bij elkaar kunnen zijn. Ik zou voor om met elkaar te zingen op Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, vers 7. Laten wij samen bidden. Heere trouwe en eeuwige God, wij komen tot u. Aan het begin ook van dit bezinningsuur. Wij danken u dat wij in de rust en de stilte van deze avond bij elkaar mogen zijn. Geef ook rust en stilte in ons innerlijk, in ons denken, in ons hart. Laat de woorden tot ons mogen komen als uw stem, als uw belofte. Heere, we bidden om een goed samen zijn als we in deze week van voorbereiden op het avondmaal toeleven naar komende zondag. Als u Heer Jezus zelf tot ons spreken zult met de woorden die u gesproken hebt in de nacht waarin u verraden werd. We bidden Heere dat we zo daar naar uit mogen zien en daarna mogen verlangen om u Heer Jezus te ontmoeten. En in uw aanwezigheid te zijn bij de tekenen van brood en wijn. Zegen ook de overdenking van deze avond. Gedenk het geheel van de gemeente. Ook mensen die niet bij ons kunnen zijn. Mensen die nu of later zullen meeluisteren. Heere, geef zo uw zegen. Hoor ons gebed, niet om iets in ons, maar omwille van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Laten wij het woord van God openen. We gaan zo naar het formulier, maar ik lees graag een stukje uit Romeinen hoofdstuk 4. Romeinen hoofdstuk 4 vanaf vers 13 tot en met 25. Het zal vanavond gaan voornamelijk over dat ene woordje belofte. En dat woordje belofte speelt in Romeinen 4, ook in het gedeelte daarvan dat wij lezen, een belangrijke rol. Romeinen 4 vanaf vers 13. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid van het geloof. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenaam zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte teniet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij, die belofte, uit het geloof, opdat zij zou zijn naar genade. Ten einde de belofte vast zou zijn aan al het zaad, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot de vader van vele volken gesteld. Voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Welke, dat is Abraham, tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat al reeds verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil. Welk het zal toegerekend worden, namelijk aan degene die geloven in hem die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Laten we aansluitend een stukje uit het formulier lezen. Even kijken. Het formulier, laat ik beginnen met lezen bij de waarachtige beproeving. Dus dat openingsgedeelte met 1 Korinthe 11 lees ik dan niet. En dan begin ik bij de waarachtige beproeving. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze 3 stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Tot zover het gedeelte dat ik voorlees uit het formulier. We hebben de volgende keren bij dat eerste punt stilgestaan om de zonden te overdenken. En laten we dan nu begin maken met dat tweede punt en anderen onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dan gaat de zin nog een stukje verder. Dus we zijn vanavond toe aan het tweede stuk van de zelfbeproeving. De vorige keer zegt dat we de zonde moeten bedenken. Het tweede punt zegt dat wij ons hart moeten onderzoeken. Nou, ik kies er 1 woordje uit vanavond. Het woordje belofte. En juist door is in te zoomen op 1 zo'n enkel woord en ons af te vragen waarom de formulering zo gekozen is, kunnen we denk ik mooie, belangrijke en wellicht ook verrassende dingen ontdekken in het formulier. Ten andere onderzoeken een ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden vergeven zijn. Laten we daar stil bij staan. Hè? Ook stil. Echt stil bij worden bij dat woordje belofte. Wat betekent het nu dat er niet staat ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook gelooft dat God hem al zijn zonden vergeven heeft. Dat staat niet. Het staat of hij ook de belofte gelooft dat God hem al zijn zonden vergeven heeft. Ja, dus dan kun je zeggen, ja, dat komt op hetzelfde neer. Je moet geloven dat je zonden vergeven zijn. Dat wordt hier gevraagd. Nou, in zekere zin is dat ook waar. Maar er staat een toevoeging tussen. Of hij ook de belofte geloven. Stel dat dat nu niet stond. Dat het woordje belofte er niet bij stond. Dan zouden wij onszelf en elkaar vanavond deze vraag moeten stellen. Geloof jij dat jouw zonden vergeven zijn? En sommigen zullen misschien zeggen, ja, ik durf dat niet zomaar te zeggen. Of als je ja zegt, dan verwacht ik de vraag, ja, maar hoe durf jij dat eigenlijk te zeggen? Weet je dat wel helemaal zeker of jouw zonden vergeven zijn? Is dat geen inbeelding? Dus er kunnen allerlei vragen opkomen en het formulier voorkomt zulke soort vragen waarmee wij weer op onszelf worden teruggeworpen door deze formulering te kiezen of wij ook de zekere belofte geloven dat onze zonden vergeven zijn. Nou, we gaan vanavond, we hebben geen haast om het formulier door te krijgen, dus we mogen ook gewoon de ruimte nemen. We gaan vanavond eens langdurig stilstaan bij dat woordje belofte. En ik wil daar vanavond 5 dingen over zeggen. 5 dingen over het belang van deze formulering en over het belang van de belofte. Nou, eerste punt. De belofte maakt geloven geoorloofd. Geoorloofd. Wat bedoel ik daarmee? Als God iets belooft, wat moeten we daaronder verstaan? De belofte, het beloven van God. Als God iets belooft, dan biedt hij het ons aan. Dan reikt hij het ons toe. Dan houdt hij ons dat voor. Hij stelt ons dat voor. En misschien moeten we nog een stap verder gaan. Dat van God uitgezien hij het ons geeft. Als God belooft, betekent het dat God het geeft. Thomas Boston, de bekende Schotse Puritein, die verwijst telkens weer in zijn geschriften naar Johannes 6, waar Jezus het beeld gebruikt van het manna in de woestijn. Er ontstaat een gesprek en een discussie tussen Jezus en de Joden, en die zeggen tegen Jezus, nou, doe eens een teken. Bent u ongeveer van hetzelfde niveau als Mozes, want hij, Mozes, gaf ons het manna uit de hemel te eten. Kunt u ook zoiets doen? En dan zegt Jezus dat het anders ligt. Mijn vader, zegt hij, geeft u, Johannes 6, vers 32, mijn vader geeft u het brood uit de hemel. Geeft. Ja, dus Jezus maakt de vergelijking met het manna, zoals het volk in de woestijn overal elke morgen meer dan voldoende manna vond. En wie wilde, die mocht het oprapen en ieder had genoeg. Zo zegt Jezus, geef mijn vader het brood uit de hemel. Hij geeft het. Hij geeft het. En dan zegt hij daarna in vers 33. Want het brood Gods is hij die uit de hemel neerdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Thomas Boston zegt, aan de wereld geeft God dit manna, dit brood uit de hemel, de Heere Jezus Christus. Ieder mag het oprapen, ieder mag het tot zich nemen, ieder mag ervan eten, ieder mag ervan leven. Zo is die belofte van God. God geeft vergeving, eeuwige gerechtigheid, God geeft het brood des levens, God geeft Jezus Christus aan de wereld, zoals het manna. En daarom mogen wij dat geloven. Dus mijn eerste punt, de belofte maakt geloven geoorloofd. Je mag geloven. Je mag het geloven, omdat God het belooft. Nou, dus een tekst die dan wel vaak wordt tegengeworpen en dan wordt er gezegd, ja, het staat toch ergens in de Bijbel. Niemand kan het aannemen als het hem uit de hemel niet gegeven wordt. Johannes 3, vers 26. Thomas Boston kende die tekst ook uiteraard en die zegt precies. Vaak wordt die tekst zo gelezen, ja Moris, je mag dat niet zomaar aannemen, want hè, dan moet het jou wel gegeven zijn. Thomas Boston zegt, dat is nog waar ook. Maar hij keert het om en hij zegt, je mag aannemen omdat het jou gegeven is. Christus is ons gegeven in de belofte. God belooft ons, God schenkt ons, God geeft ons het brood uit de hemel te eten. En daarom mag je het aannemen. Want niemand kan iets aannemen als het hem niet gegeven wordt. Maar hij is gegeven en daarom mogen wij aannemen. Een gestolen Jezus, is dat mogelijk? Nee, dat is niet mogelijk. Als hij aangeboden wordt, als hij ons gegeven wordt, als God hem belooft, dan kan het niet gestolen zijn. Net zo goed als niemand het manna kon stelen in de woestijn, want God had het gegeven. Zo kunnen wij deze inhoud van de belofte niet stelen, maar mogen wij, is het geoorloofd om te geloven, dankzij die belofte van God. Mijn eerste punt. Het tweede, dat sluit daar eigenlijk naadloos bij aan, die belofte vraagt ook om geloof. Die belofte vraagt om geloof. Als God het aanbiedt, vraagt dat aan onze zijde om aannemen. Die twee dingen horen samen, aanbieden, aannemen. Wat God geeft en wat wij ontvangen. De Dordtse leerregels zeggen in hoofdstuk 2, paragraaf 5, voorts is de belofte, daar heb je dat woord, voorts is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte? Aan alle volken en mensen tot wie God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd worden en voorgesteld met bevel van geloof en bekering. Dus als God het belooft, dan vraagt hij ook aan ons om geloof. De belofte van het evangelie moet verkondigd worden met bevel van geloof en bekering. Nou, je ziet dat die twee dingen nog wel eens wat losgaan. Wat ik nu ga zeggen, doe ik een beetje schematisch, maar dat helpt misschien. Als je zo kijkt naar de kerkelijke kaart in Nederland, dan kun je zeggen in de gereformeerde gemeente in Nederland, dan zeggen ze, Christus mag niet worden aangeboden, de belofte is alleen voor de uitverkorenen. In de gereformeerde gemeente, daar is die discussie over geweest in 1953... De gereformeerde gemeenten zeggen, ja, er is wel een aanbod van genade, er is wel een belofte van het evangelie, maar je mag het niet zomaar aannemen. Je mag het niet zomaar geloven. Ik denk dat de schrift zegt, ik denk dat onze belijdenis zegt, als je het woord aanbieden gebruikt, moet je ook het woord aannemen gebruiken. Het ene hoort bij het ander. En de een kan niet zonder de ander. Dus de belofte moet verkondigd worden en voorgesteld met bevel van geloof en bekering. Ja, dus die belofte van God maakt, ontneemt aan ons onze vrijblijvendheid. Denk nog een keer aan het manna in de woestijn. Als iemand dan verhongerde, was het echt zijn eigen schuld. Als iemand niet wilde leven van het brood dat God gaf, dan was het zijn eigen schuld. Daarom staat er ook in Johannes 6, dat hoofdstuk waar ik net ook even wat uit aanhaalde, in vers 29. Als de mensen vragen, maar wat is dan dat werk van God dat wij moeten doen? Dit is het werk Gods dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dus dit vraagt God van ons, dat wij in de Zoon geloven. In Johannes 3, vers 23, dit is het gebod Gods dat gij gelooft in de naam van zijn Zoon. Ja, dus dat is mijn tweede punt, waarom het zo belangrijk is om die belofte te zien. De belofte vraagt om geloof. Het derde wat ik wil zeggen, de belofte verheldert het karakter van geloof. Wat is dat eigenlijk, geloven? Wat is dat eigenlijk, geloven? Het is de belofte geloven. Het is de belofte geloven. Geloven betekent dus dat je steunt op die betrouwbaarheid van de belofte. Als God iets belooft, vertrouw ik erop dat hij daarin geloofwaardig is. Ruimhartig is, gunnend is, betrouwbaar is. De betrouwbaarheid van de belovende God. Omgekeerd, wat is ongeloof eigenlijk? Ongeloof is in zijn meest erge vorm God wantrouwen. Of in een wat meer ontvloerste zin. Ongeloof betekent God niet voldoende vertrouwen. Waarom vinden soms mensen het heel... Nou, laat ik zeggen, heel spannend om te geloven. Of vaak ik dat al niet gemerkt heb, als ik probeer met mensen te spreken over de belofte, over de evangelie, en probeer ze te bewegen tot het geloof. Dat mensen het heel spannend vinden. Vaak zit dit erachter. Is God wel voldoende betrouwbaar? Dat ik aan kan op wat hij belooft. Nou, dat is geloven. Geloven steunt op de betrouwbaarheid van God. En daarom zegt Paulus in Romeinen 4, dat hoofdstuk dat wij net gelezen hebben. Abraham, zegt hij, heeft door ongeloof niet getwijfeld aan de belofte, maar is gesterkt geweest in het geloof, comma, gevende God de eer. Dat vind ik zo'n prachtige zin. Hoe gaf Abraham God de eer? Deed hij dat door veel goede werken te doen? Ja, uiteraard ook. Maar hier staat er, Abraham eerde God door hem te geloven. God had hem iets beloofd. En Abraham zei, ik geloof wat God belooft. Tegen hoop op hoop. En daarin werd God geëerd. Want wat had Abraham nu in handen als het ware? Waarom wist hij zo zeker dat God het ging doen? Omdat hij wist dat God betrouwbaar is. Omdat hij geloofde dat God een belovende God is. En doet wat hij zegt. Nou, God wordt geëerd als wij ons volledig durven overgeven, toevertrouwen, verlaten op die betrouwbaarheid van God. Dus als je daarmee worstelt, met die vraag, is mijn geloof wel echt? Ik kreeg afgelopen maandag, denk ik, nog op de catechisatie ook nog weer een vraag. We hadden een mooi gesprek in de catechesegroep en iemand zei, ja, maar hoe weet ik nu dat ik echt geloof? Het ging over de wederkomst. Kan het niet zo zijn dat ik nu wel denk dat ik geloof en als Christus weer terugkom dat ik ernaast zat, dat ik mij vergist heb? Nou, hoe kun je weten of je geloof echt is? Vraag je af, waarom geloof je? Sommige mensen zeggen, ja, ik durf te geloven omdat ik dit heb meegemaakt of omdat ik die ervaring heb of dat ik... wat dan ook. Nee, zegt de Bijbel, heel radicaal, heel bazaal. Waarom zou je geloven? Omdat je je overgeeft aan de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van God. Omdat je je overgeeft aan wat God belooft. Belooft. Die belofte van God maakt helder wat geloven is. En daarom, misschien heb je het touwtje er nog bij liggen bij Romeinen 4... Daarom zegt Paulus ook in vers 16, daarom is die erfenis, die inhoud, die belofte uit het geloof, niet uit de werken. Als het uit de werken is, krijgt God niet de eer en steunt het niet op de betrouwbaarheid van God. Waarom zegt de Bijbel telkens tegen ons geloof? Omdat dat de enige passende reactie is bij wat God belooft. En dan komt de genade van God zo schitterend openbaar. Daarom is zij uit het geloof, omdat zij zou zijn naar genade. Naar wat God uit genade belooft en geeft. Daar kan maar één passende reactie op zijn. Namelijk door God te geloven. Nou, dat is de inhoud van die belofte. Het karakter van geloof. Geloof je dat je vergeving de zonden hebt? Geloof je dat je die eeuwige gerechtigheid van Christus hebt? Geloof je dat je een kind van God bent, dat je wedergeboren bent? Geloof je dat je de Heilige Geest ontvangen hebt? Ja, wie zegt jou dat dat niet allemaal inbeelding is? Wie verzekert jou dat je je niet verschrikkelijk vergist? Er is maar één uitweg uit deze spanning die ons bezig kan houden. God belooft mij dit. En ik steun op de betrouwbaarheid van God. God belooft mij vergeving de zonde. En God belooft mij eeuwige gerechtigheid. God belooft mij de Heilige Geest. God belooft mij wedergeboorte. En daarom geloof ik dat, omdat Hij het belooft. En als we zo gaan vertrouwen op de belofte van God, dan wordt mijn zaligheid zijn zaak. Dan wordt mijn zaligheid Gods zaak. Dan staat zijn betrouwbaarheid op het spel. Psalm 31 zegt het zo mooi: in uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, betrouwbare God. Betrouwbare God. Daarom durf ik mijn geest in uw handen te leggen, want u bent betrouwbaar. 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Hij die u roept is getrouw, betrouwbaar. Hij zal het ook doen. En zo mag je jezelf aan hem toevertrouwen, omdat het een belofte is. Een vierde punt. De belofte verzekert de gelovigen van de inhoud van de belofte. Wat mag je nu geloven? Formulier zegt: vergeving de zonde, eeuwige gerechtigheid. Ja, maar hoe kan ik dat nu zeker weten? Nou, omdat dat de inhoud van de belofte is. Kijk, God belooft ons nergens in de Bijbel dat wij altijd gezond zullen zijn en dat wij voorspoedig zijn en dat wij gelukkig zullen zijn. God belooft ons geen voorspoed, rijkdom, plezier. Dus daar kunnen we ook niet op vertrouwen dat we dat krijgen. Wat God wel belooft, is ons redding en zaligheid en vergeving te geven. Dus waar kun je zeker van zijn? Wat God belooft. Het geloof gelooft wat God belooft. En daarom dat het formulier zo die formulering ook kiest. En anderen onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden om het lijden van en sterven van Christus vergeven zijn. Dat belooft God ons. God belooft ons wel vergeving, rechtvaardiging, zaligheid. De Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 9, zeggen: de gelovigen kunnen verzekerd zijn, en zij zijn het ook naar de mate van hun geloof, waarmee zij zeker geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden van de kerk. Zij geloven en zij zijn er zeker van dat zij hebben vergeving de zonde en het eeuwige leven. Elke gelovige, zegt onze belijdenis, gelooft de vergeving de zonde en het eeuwige leven. Naar de mate van het geloof. De een heeft een sterk geloof, de ander heeft een zwak geloof. Maar uiteindelijk geloven ze allen hetzelfde. Omdat iedere gelovige gelooft wat God belooft. Nou, als we dan deze vraag zo bekijken, dit punt van zelfonderzoek. Onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden vergeven zijn. En soms wordt dat zo gelezen, ja. En dan moet je als het ware kijken of jij al zo ver gevorderd bent. En ja, sommige kleingelovigen of bekommerde mensen, ja, die durven dat niet te zeggen. En die mogen dan nog niet aan het avondmaal. Dat is alleen voor de mensen die dan zo ver zijn dat zij de vergeving, de zonde kunnen geloven. Nou, dan worden we zo op onszelf teruggeworpen. Dat staat er gelukkig niet. Er staat dat God dit belooft. Het is zijn belofte. En dan mogen we dat geloven. Ik leg het voor de catechisanten vaak zo uit. Stel dat je, ik doe dat niet echt met contant geld, dat zou te veel zijn. Maar ik zeg, stel dat ik hier 50 euro bij me had en ik bied jou dat aan. En ik zeg, joh, het is voor jou, je mag het aanpakken. Nee, maar het is voor jou. En iemand pakt dat aan en dan zou ik vragen, hoeveel heb jij nu? Ja, 50 euro. Inderdaad, 50 euro. Stel dat ik 50.000 euro zou meenemen. En dat aan iemand zou aanbieden. En zeggen, kijk eens, zie je, 50.000 euro. Ik beloof je, dat is voor jou, pak het maar. Je mag het aannemen, je mag het ontvangen. En iemand neemt dat aan. En ik zou vragen, hoeveel heb jij nu? Ja, 50.000 euro. Het zou natuurlijk raar zijn als ik iemand 50.000 euro aanbied. En die persoon ontvangt dat en die zegt, ja, 50.000 euro, ja. Ik had eigenlijk niet geloven dat dat... Maar ik denk wel dat ik 50 euro heb. Dat zou een hele rare reactie zijn. Hoe kun je daar zeker van zijn? Dat hangt van af wat er wordt aangeboden en wat er wordt gegeven. Nou, God belooft ons. De belofte is vergeving der zonden en het eeuwige leven. En wie dat gelooft, die weet dat. Precies dat wat God belooft. Vandaar die zin uit de Dordtse leerregels. Dat iedere gelovige gelooft dat hij heeft vergeving der zonden en het eeuwige leven. Onze zekerheid is gebaseerd op de belofte. En daarom kiest het formulier deze formulering. Of hij ook de belofte, de gewisse belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden vergeven zijn. Een vierde punt over de inhoud. Wat mag je, wat kun je, wat behoren wij te geloven? Ga terug op de belofte. Ik kom bij mijn vijfde punt. De belofte maakt duidelijk waarom er toch mensen verloren gaan. Ondanks Gods genade. Hoe kan het dat er mensen verloren gaan? Ligt dat aan de genade van God? Nee, dat ligt aan gebrek aan geloof. God belooft het. God geeft het. Zoals hij het manna in de wereld gegeven heeft. Als mensen dan toch van honger sterven en omkomen. Dan kun je niet zeggen dat God karig is geweest en dat het aan hem ligt. Het is een gebrek aan onze zijde. Het is een gebrek aan geloof. Als er bij ons mensen zijn die geen vergeving der zonde hebben. Kunnen wij God daarvan de schuld geven en zeggen, ja, dat ligt aan God. Nee, hij belooft het. Hij biedt het ons aan. Hij geeft het ons. Als er mensen zijn die niet rechtvaardig zijn voor God en niet die volkomen gerechtigheid van Christus hebben. Hoe komt dat? Ja, is dat omdat God mij dat niet geeft? Ja, hij geeft het wel. Hij belooft het ons. Maar het is het gebrek aan geloof. Als wij dat niet geloven. Als wij dit niet geloven, maken wij God tot een schuldenaar. Nou, zo formuleert het formulier. Onderzoek je eigen hart of je de belofte van God gelooft. Onderzoek je eigen hart. Geloof je God wel of geloof je hem niet? Vertrouw je hem of wantrouw je hem? Is die belofte van God die hij in het woord openbaart, is die belofte voor jou zo krachtig, zo overtuigend, zo sterk, dat je daarop durft neer te leggen, dat je daaraan durft toe te vertrouwen? Dat je zegt, al heb ik niets anders dan alleen God zelf die instaat voor zijn belofte, dan zal ik mij daarom aan hem toevertrouwen. Misschien moet ik het anders zeggen. Uiteindelijk mag niemand van ons iets anders hebben dan de belofte van God. De een zal meer ervaringen hebben en meer hebben meegemaakt en meer kunnen vertellen uit zijn leven dan een ander. Maar als het op dit punt aankomt, moet het allemaal wegvallen. Waarom durf jij te geloven in de vergeving der zonden? Moet je daarvoor terugkijken op je eigen biografie en moet je dan gaan vertellen wat jij hebt meegemaakt? Nee. Dan moet je naar de belofte van God en de betrouwbaarheid van God. Laten we dan zijn als Abraham, die door ongeloof niet heeft getwijfeld, maar gesterkt is geweest in het geloof en daarmee en op deze manier God de eer gaf. Als we het zo mogen lezen, is het een uitermate rijke zaak. Een zaak van vreugde om jezelf daarop te mogen onderzoeken. Om je te laten meenemen door de kracht van de belofte van God en de betrouwbaarheid van God. En hij belooft dat iedereen die op hem vertrouwt, zeker vergeving en redding en zaligheid krijgt. Dan zet hij al zijn goddelijke geloofwaardigheid in om onze zaligheid waar te maken. Goed, ik hoop de volgende keer als God het geeft verder te gaan op, nog wat nader in te gaan op de inhoud, op de vergeving en de gerechtigheid, waarom worden deze dingen genoemd. En wellicht ook de volgende keer, of wie weet, de keer daar weer op, zullen we kijken naar het verband tussen dit stukje en het avondmaal. Maar voor dit moment zou ik het hier graag bij willen laten. Zullen we nog zingen uit Psalm 93? Psalm 93, we zingen daarvan vers 3 en vers 4. Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld. De wateren die uw almacht palen stelt. Uw macht is groot, uw trouw, uw betrouwbaarheid zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Vers 3 en 4 van Psalm 93. Is er iemand die wat wil vragen, wil zeggen, wil opmerken? Niemand, zullen we met dankgebed eindigen. Heere trouwe, eeuwige God, Vader in onze Heere Jezus Christus. U bent de belovende God. U geeft uit vrije goedheid. We danken u daarvoor. Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven. En Heere, we bidden dat wij aan uw betrouwbaarheid en uw geloofwaardigheid, aan uw belofte genoeg zullen hebben. En ons daaraan mogen toevertrouwen, mogen overgeven. Heere, dat wij u de eer geven. En ban dan dat wantrouwen en ongeloof en die twijfel uit onze harten weg. Heere, u weet hoe we daarmee kunnen worstelen. Maar laten we mogen zijn als Abraham, die niet getwijfeld heeft door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende u de eer. Laat het zo ook mogen zijn, vandaag, vanavond, de komende dagen en ook komende zondag, dat wij ons mogen richten op uw belofte, u die ons vergeving de zonde en eeuwige gerechtigheid belooft. En dat we dat geloven. Heer, we danken u dat we zo samen mochten zijn om over deze dingen na te denken. Geef dat ze meegaan als een kostbare schat in ons hart. Wees bij ons het verder van deze avond. Breng ons weer veilig thuis op de plaats van onze bestemming. En geef dat we elkaar zondag in uw huis, onder uw woord en aan uw tafel opnieuw mogen ontmoeten. We bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. Is er iemand die de slotpsalm wil opgeven?
Vers 68 vers 10.
Ja, laten we die doen. Geloof zij God met diepste ontzag. Bedankt voor jullie komst en aanwezigheid en we hopen allemaal tot zondag.